Ik las een tijdje geleden over twee kerken in een bepaald klein plekje. Heb ik hem goed aangezet, Martijn? Oké, dat is goed. En die twee kerken die konden op zich goed met elkaar opschieten, maar het was een Amerikaans dorpje en de populatie die werd steeds kleiner, er kwam steeds minder mensen. Dus zeiden die twee kerken tegen elkaar van, we moeten eens een keer gaan praten. We moeten eigenlijk samen gaan. Dat zou veel praktischer zijn, veel haalbaarder. Nou, dat was goed. En ze hadden dus twee kerkgebouwen. En ja, de gelovigen waren wel vrij gehecht aan die twee kerkgebouwen. Dus spraken ze af, de ene week kerken we in de ene kerk en de andere week kerken we in de andere kerk. Dan hebben we, nou ja, hebben we allemaal ons eigen gebouw die we gewend zijn en helemaal prima. Zo gezegd, zo gedaan, ging het niet. En sterker nog, 40 jaar later kwamen sommige mensen nog steeds niet in het andere gebouw. Is dat standvastigheid of is dat koppigheid? En zo kun je een heel aantal kritische vragen stellen naarmate je een beetje rondkijkt in christelijk Nederland en vooral de kerkelijke kaart. Ik ken iemand die zegt, als ze de gordijnen dicht doen in de dienst, dan kom ik niet. Ik ken iemand die zegt, als mijn kerk begint met mannen specials of vrouw specials, dan haak ik af. Ik ken in twee verschillende steden ken ik gemeenten waarbij er gemeenteleden worden uitgewisseld. Dat gaat zo. Er zijn een aantal mensen zijn ontevreden met de gemeente en die wonen in een bepaalde plaats, dus die gaan naar die andere gemeente. Ongeveer 5 à 6 tot 10 jaar later zijn ze ontevreden over die kerk, dus gaan ze weer terug naar de eerste gemeente. En een jaartje 5 à 10 later, dan verhuizen ze weer naar de eerste gemeente. En zo pingelen ze heen en weer van gemeente naar gemeente. En dat is dus niet zeg maar een op zichzelf staand geval in één stad. Ik ken er al twee steden van en er zijn er waarschijnlijk veel meer. En zo zie je dat, dat naarmate je nog een tijdje langer christen bent, dat wij als christenen het soms best lastig vinden hoe we daarmee om moeten gaan. Met conflicten, met boosheid. Bij sommige dingen moet je je afvragen, is het koppigheid? Of vraagt God vasthoudend te zijn? Ik betwijfel het in heel veel gevallen. Als ik mijn Bijbel pak en ik sla mijn Bijbel open op een toevallig vers, dan is de kans relatief groot dat hij terechtkomt op een vers die me vertelt om liefdevol met mijn medemensen om te gaan. Om samen door één deur te kunnen. Dus iedere week wordt er uit de Bijbel gelezen. Maar zijn er dan een aantal gedeelten overgeslagen? De kerk heeft het hier moeilijk mee. De kerk heeft het heel erg moeilijk met het samen door één deur gaan. En daar moeten we aan werken. Dat is gewoon heel belangrijk dat we dat doen. Allemaal, van alle plaatsen, overal. Het begon eigenlijk al in 1054. Dat is een jaartal. Het jaartal 1054. Dat is dus al bijna 1000 jaar geleden. En toen kwamen kerkleiders met elkaar in conflict. Er was op dat moment nog maar één grote kerk. En er waren nog wel een paar kleine groeperingen, maar over het algemeen bestond de kerk gewoon uit één deel. Dat was de algemene kerk. Ze kregen ruzie. Er zal natuurlijk heel wat politiek aan vooraf zijn gegaan en er zullen wel wat meer meningsverschillen zijn geweest. Maar de grote westerse kerk, dat wil dus zeggen de kerk rondom Rome, alles wat met Rome, de bisschop van Rome verbonden was, had de ene mening en de Oosterse kerk, en dat is eigenlijk vooral rond Constantinopel, dat is Istanbul, Turkije, die had een andere mening. En dat liep zo hoog op, dat werd zo belangrijk, dat uiteindelijk de hele kerk in één klap doormidden gescheurd is. En dat de kerken elkaar zeg maar wederzijds helemaal niet meer erkenden als een echte kerk. Ze hebben elkaar zeg maar in de ban gedaan, ze hebben elkaar verketterd. Nou, wat is dat enorm grote, enorm belangrijke, grote probleem, grote meningsverschil, dat zo'n enorme scheuring teweeg kon brengen? Ik ga het jullie uitleggen. Er staat in de geloofsbelijdenis dat de Heilige Geest uitgegaan is van de Vader. En nu is de vraag, ging de Heilige Geest uit van de Vader en de Zoon? Of ging de Heilige Geest uit van de Vader via de Zoon? Nou, Hier zouden we nog even heel lang over door kunnen gaan, maar zo begrijpen jullie het ongeveer, toch? Dus ging de Heilige Geest niet uit van de Vader en de Zoon, of ging de Heilige Geest uit van de Vader via de Zoon naar ons toe? Heel belangrijk punt vonden zij. Daar zijn ze op gescheurd, op die vraag. De een die zong het woordje filioque, dat betekent en de Zoon, in de geloofsbelijdenis, en de andere deden het niet. En ze hebben me daar toch gigantisch ruzie over gemaakt. Bam, de hele kerk doormidden. En toen is er vanuit de katholieke kerk is weer de protestantse kerk ontstaan. En toen de protestantse kerk is ontstaan, toen zijn er weer allemaal vertakkingen ontstaan. En enorm veel denominaties. Nou, laat me duidelijk zijn, ik heb er geen enkel probleem mee dat er heel veel verschillende soorten kerken bestaan. Ik vind dat juist heel prettig. Als ik kijk naar mijn eigen woonstad in Groningen, dan is er een hele grote kerk met heel veel moderne muziek en allemaal moderne programma's. Er zijn grote traditionele kerken. Er zijn evangelisch getinte of ecumenisch getinte. Er zijn kerken die in een kleine huiskamer samenkomen, alleen maar Swahili of Engels of weet ik veel wat spreken. Er zijn kerken waarbij men heel veel aan uitdrijving van demonen doet. Er zijn kerken waarin men dat eigenlijk helemaal niet erkent en dat helemaal niet wil. Helemaal geen probleem, want dat maakt gewoon dat je eigenlijk meer keuze hebt als je naar een kerk toe wil gaan van hey, wat past bij mij, wat past bij mijn geloofsbelevenis. Geen probleem. Het probleem is echter heel vaak dat heel veel kerken zijn ontstaan vanuit andere kerken. En laten we natuurlijk de enorme olifant in de kamer dan ook maar niet ontwijken. Dat is natuurlijk ook recent hier gebeurd. En dat is wel een probleem. En dat had niet zo gemogen. En dat had niet zo gemoeten. Dus soms zou je ze wat, die christenen. Soms zou je onszelf wat. Het is voor ons ontzettend moeilijk om met conflicten en boosheid om te gaan. Het is heel erg moeilijk om niet altijd je zin te krijgen. Het is heel erg moeilijk als een ander een bepaalde mening toegedaan is op een onderwerp dat jij heel erg belangrijk vindt. Het is heel erg moeilijk om onrecht te verdragen. En als je nu denkt, ja, lekker peur, die anderen hebben het gedaan. En, of als je denkt, ik heb nog nooit een scheuring meegemaakt, dus ik ben onschuldig en wat dan maar ook. Nou, zo denk ik niet. Als ik kijk naar mezelf, nou, en dan hebben we het niet over kerken, maar hoe ik in het gezin ben. Of hoe ik onder vrienden ben. Of hoe gemakkelijk het is om mensen af te keuren. Of op school of op je werk. Dan denk je, oké, dit is een belangrijk onderwerp. Dit is heel belangrijk om te bespreken. Er kwam eens een keer een truckchauffeur een restaurant binnen. Hij had een lange rit achter de rug en hij had zin om wat te eten. Dus hij bestelt een hamburger en hij bestelt frietjes en wat drinken erbij. En hij gaat zitten bij een tafeltje. Het is heel rustig in het wegrestaurant. Enige beweging die je een beetje ziet is dat er zitten drie mannen aan een bar. Overduidelijk motorrijders van de Harley Davidson types. Alle drie een beetje van het formaat Harry Tinus, zeg maar. Van die grote, sterke mannen. En nou, hij gaat even rustig zijn eten opeten. Dan komen de drie mannen aan. En de een die pakt een frietje van hem over. De ander die neemt een hap uit zijn hamburger. De derde die gooit een beetje van zijn drinken over zijn hoofd heen. Ze moeten heel hard lachen. Ze vinden het heel grappig. Hij doet niks. Hij probeert onverstoord zijn eten op te eten, maar zijn bord wordt telkens verschoven en ze beginnen te klieren, ze beginnen vervelende opmerkingen te roepen. Dus die truckchauffeur staat op, loopt naar de balie toe, betaalt, zwaait af en gaat weg. Dus die drie mannen die moeten lachen, die gaan ook weer naar de bar, bestellen nog even een drankje en ze zeggen tegen de serveerster, die vent, dat is geen echte man. Dat merk je meteen. Serveerster, die is aan het afdrogen, die kijkt niet eens op. Ze zegt, nou, hij is ook niet een echte vrachtwagenchauffeur volgens mij. Want terwijl hij wegreed, reed hij over drie motors heen. Dus, ja, jullie lachen, hè? Want jullie kunnen eigenlijk, ik ook eigenlijk een beetje. Maar is dit stoer? Jawel, hè? Is de truckchauffeur, is dat de winnaar? Ja, ergens wel een beetje. Was hij een goed voorbeeld? Als je daar in een donker hoekje in een restaurant had gezeten en je had je met je kinderen gezeten, had gezegd, zo moet je doen. Zo'n vent. Goed aangepakt. Ga je dat zeggen? Ik weet het niet, ik denk het niet. Want hoe loopt dit af? Wat is een realistische verloop hiervan? Waarschijnlijk springen ze alle drie op. Gaan springen ze op wat er over is van een motor. Ze vinden vast wel eentje die het nog doet. Anders jatsen ze gaan er achteraan. Zo'n vrachtwagen kan maar 80 km per uur. Of 90. Veel harder wil dat niet. Die motor die willen gaat vaak wel 200. Sorry, hoeveel? Dat gaat fout. Met 100 km per uur. De een rijdt de ene richting uit. De andere rijdt de andere richting uit. Het is een wegrestaurant. Dus waarschijnlijk is er in een grote omtrek niet. Ze pakken hem. En dat wordt een geweldsescalatie, waarschijnlijk. Of ze pakken hem niet. En hebben ze dan hun lesje geleerd? Nee, want de eigenschap van geweld is, geweld lokt over het algemeen telkens weer geweld uit. Mensen die zo ver zijn dat ze op zo'n gemene vrede manier andere mensen pesten, kunnen maar op één manier bekeerd worden van dat geweld. Namelijk door radicale geweldloosheid. Nee, ik praat Gandhi niet na. Dat is absoluut Jezus' boodschap. Andere wang toekeren. Dus ja, het voelt geweldig en het is leuk om zulke films te kijken. Maar het is een vorm van wraak. En wraak loopt altijd uit op opnieuw geweld. En als er een orde is en er is genoeg welvaart, zoals in Nederland, ja, dan weten we dat allemaal nog wel een beetje te temmen. Maar als dat gebeurt in gebieden, zeg maar aan de andere kant van de Middellandse Zee, dan merk je in landen als Syrië, Midden-Oosten enzovoorts, dat het een gigantische geweldsuitbraak teweeg kan brengen. En wij als christenen hebben de bagage om dit tegen te houden. Wij kunnen dat. Wij hebben dat in ons boek staan. Wij weten hoe dat moet. Al is het verschrikkelijk moeilijk. Het staat in Romeinen 12, vers 17 tot 19. Er staat: vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Wat is wraak? Wraak is niet alleen over motors heen rijden. Wraak is niet een stoel stuk slaan op een Hells Angel. Wraak heeft heel veel vormen. Is aan een ander vertellen wat een ander jou heeft aangedaan. Wraak is een leugen uitspreken over iemand. Wraak is de silent treatment. Weet jullie wat een silent treatment is? Nee, geen idee? Naar mij toe, dit is jullie silent treatment. Oh ja, ja. Ik ga ervan uit dat jullie niet durven te antwoorden en denken van ja, straks denkt je dat ik een ervaringsdeskundige ben. Silent treatment is dat jij stil bent terwijl de ander hartstikke boos bent en gewoon negeert. Dat is ook een manier waarop je eigenlijk gewelddadig kunt bezig zijn. Het is eten aan laten branden voor je man. Het is Dan komen de voorbeelden, dan wordt het pijnlijk, hè? Het is zijn kleren niet uitwassen, een beetje kwijtraken in de was. Het is vroeg op bed gaan terwijl je weet dat hij eventjes een lekker gezellige lange avond wil hebben. Het is vroeg opstaan terwijl je weet dat zij eigenlijk wilde uitslapen. Het is praktijkvoorbeeldje hagelslag in iemands warm eten gooien. Dat heb ik een keer gedaan bij mijn zus. Ja, ik heb een hele lieve zus. Maar, ach, ze had een lange weg nodig om daar te komen. Nee hoor, als tieners hadden wij wel zeg maar onze, en dan zei ze dingen en dan kon ik dan niet tegen en dat kon ik dan niet winnen. Dus ik pakte ooit eens een keer een pak haalslag en gooide ik het over mijn eten. En Michael kijkt me veroordelend en hoofdschuddend aan en dat kun je toch niet maken. Nee, geintje. En ja, dat soort dingen deed ik dus. Dus als ik daartoe in staat ben, pas op voor mij. Je weet wat ik anders kan doen. In ieder geval, wraak kan alle vormen aannemen. Het is iedere vorm van terugpakken. Maar het probleem is, en dat vind ik een van de meest aansprekende punten in deze tekst. Er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Op het moment dat jij wraak neemt, in wat voor vorm ook maar, naar je man, naar je vrouw, naar je kinderen, naar mensen in je kerk, naar mensen buiten je kerk, of wat dan maar ook, dan zorg je dus eigenlijk voor dat God het niet meer kan vergelden. Dat je dat wegneemt. Je neemt het over. Het gek is dat als ons onrecht wordt aangedaan, we er eigenlijk van uitgaan dat wij de enigen zijn die voor onszelf kunnen opkomen. Wraak nemen is een vorm van ongeloof. Is een vorm van twijfel aan God. Is een vorm van twijfel aan teksten als deze. Als wij echt het geloof, zeg maar, wat de Bijbel ons vertelt over wie God is en hoe God is, als we dat door zouden laten dringen, dan zouden we, wanneer ons onrecht wordt aangedaan, ons absoluut geen zorgen meer maken over onszelf. Dan zouden we ons zorgen gaan maken over degene die ons onrecht aandoet. Want die heeft een probleem. Ik ben een vader van twee dochters en een zoon. En ik kan, zeg maar, in de verre verte mij heel goed voorstellen hoe kwaad je kunt worden wanneer iemand jouw kind iets aandoet. Hoe kwaad denk je dat God kan worden als iemand jou iets aandoet? Heel kwaad. Iemand die jou onrecht aandoet, in wat voor vorm dan ook, heeft een probleem en heeft eigenlijk een onmiddellijke reactie van medelijden, in de positieve zin van het woord, nodig. Van onmiddellijke hulp nodig. Een aantal mensen hebben dat heel goed beseft. Er staat in Lucas 23 vers 34, waar je leest dat Jezus zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus, Handelingen 7 vers 60. Daar staat het geloof ik ook bij. Vergeven, want ze weten het niet. 2 Timotheus 4 vers 16 zegt Paulus het ook. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hen. En dat is de juiste, correcte reactie op het moment dat iemand anders ons onrecht aandoet. En in heel veel gevallen is het trouwens zo dat mensen jou onrecht aandoen terwijl ze eigenlijk het goed bedoelen en helemaal niet weten wat ze doen. Het is meestal is het onkunde. Het is veel meer dan onwil. We zijn gewoon heel erg verschillend. De een houdt van verandering, de andere houdt niet van verandering. De een is heel nauwkeurig, de andere is wat minder nauwkeurig. En daarom heb ik een aantal tips. En de eerste is, wees niet overgevoelig en wees ook niet ongevoelig. Sommige mensen zijn overgevoelig. En moeten leren dat los te laten. In 1 Petrus 4 vers 8. Ik lees het even zelf voor. Maar als mensen het willen noteren. 1 Petrus 4 vers 8. Daar staat. Heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Liefde bedekt tal van zonden. Dat betekent dus. Dat als jij de zonden van een ander graag wil oprakelen, dan is dat een vorm van niet-liefde. Overgevoeligheid is niet-liefde. Dus als jij jezelf altijd het verhaal hebt verteld van, ik ben eigenlijk gewoon een heel gevoelig type, dat is mijn aard, dan kom ik je nu vertellen, het is niet je aard, het is je vlees. Dat wil zeggen, je zondige natuur. Dat is iets waar je af kan. Je kunt jezelf trainen om minder overgevoelig te zijn. En terwijl je dat doet, groei je in liefde. Want liefde en overgevoeligheid staan elkaar niet uit. We moeten leren om elkaar zonden te absorberen als een hele liefdevolle spons. Dan heb je de andere kant nog. Ongevoelig. Daar heb ik ook een tekst bij. Spreuken 29 vers 11. Dus ik zeg het nog een keer voor de mensen die het noteren. Spreuken 29 vers 11. Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens. Een wijze houdt ze in toom. Ook weer zoiets. Sommige mensen zeggen, ja, het is nu eenmaal mijn aard om alles er gewoon uit te flappen. Ik ben gewoon eerlijk, wordt dan gezegd. En daarmee is, zeg maar, de vrijbrief gegeven om alles te zeggen wat je me wil. Maar zo werkt het niet. Ik ken een aantal mensen, die zijn gewoon heel eerlijk. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel erg prettig. Maar er is een grens. Op een gegeven moment moet je oppassen met je eerlijkheid. Zeker binnen het gezin. Wie heeft ons ooit eens een keer wijsgemaakt dat je in het gezin alles tegen elkaar uit kan spreken? Dat je in het gezin jezelf kan zijn, wat je op moet vatten als het vlees. Dat je in een gezin lekker alles kunt uitleven en dat je geen grenzen meer hoeft te respecteren. En dat je gewoon helemaal voluit alles kunt laten gaan en lopen. Ik ben chagrijnig. Nou, in het gezin mag dat, ik mag chagrijnig zijn. En dan doe je, en dan ga je maar. Dat is onzin. Het gezin is de unit, is de eenheid in onze maatschappij, waarbij de mensen het dichtst op elkaar leven. Waardoor wij als mannen en vrouwen, als papa's en mama's, als zonen en dochters, extra voorzichtig met elkaar moeten zijn. Wees niet ongevoelig. Ongevoeligheid is een vorm van egoïsme. Egoïsme is een vorm van niet-liefde. Dus waar we liefdevol genoeg kunnen zijn om of niet overgevoelig te zijn, of niet ongevoelig te zijn, komt het altijd goed. Maar waar we liefdevol genoeg zijn om het allebei te zijn, komt het zeer zeker goed. En heb je dan een flinke buffer. Tweede tip. Praat met elkaar. In alle conflicten die je kent, binnenshuis, buitenshuis, in verschillende gemeentes, is dit de lijn. In alle conflicten die je kent, hielden mensen op een bepaald punt op met praten. En waar dat stopte, ging het goed mis. En in al die conflicten hield men zichzelf voor de gek van, we stoppen gewoon met praten, we negeren elkaar, dan komt het wel goed. En het is nooit uitgekomen, het is nooit gebeurd. Houd het conflict niet in stand, dat betekent je blijft praten. Is dat een goede tip of is dat gewoon een opdracht? 3 keer raden. Het is een opdracht. Wanneer dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of je zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Oh, deden we dit maar. Als je weet dat iemand anders een probleem met je heeft, en wat dan maar ook, stop met offeren. Dat betekent dus stop met lofofferen. Stop met je tijd en geld offeren aan de kerk. Stop met alles offeren. Stop de tijd. Gooi alles stil. Wacht. Zet jezelf eventjes buiten schot en los het op. Los het thuis op. Stap niet uit die auto als je ruzie tussen jou en je echtgenote nog niet opgelost is. Stap er niet uit. Blijf desnoods de hele dienst zitten. Want jij hebt de beste dienst die jij je ooit kunt voorstellen. Stop niet en praat het uit. Wat is uitpraten? Dat kan heel veel vormen, kan het hebben. Dat wil dus niet zeggen dat je altijd een compromis bereikt. Dat wil niet zeggen dat je altijd je zin krijgt. Maar dat tenminste één van beiden zijn recht loslaat. En dat is lastig. Een gesprek heeft geen zin als je allebei op je hoogmoedige troon blijft zitten en blijft praten vanuit jouw wil, jouw verlangens, wat dan maar ook. Het begint pas echt het gesprek bij luisteren en elkaar goed begrijpen. Efeziërs 4 vers 26 zegt, laat de zon niet ondergaan over je woede. Dat betekent dat als je ruzie maakt, zorg dat je 's ochtends begint, niet 's avonds. Want dan moet je zo opschieten. Zet de eerste stap. Spreuken 28 vers 13, wie zijn fouten verbergt zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. God weerstaat de hoogmoedigen. En God houdt van nederige mensen. Hij houdt van nederigheid. Dus waar wil je bij horen? En wij ook. Wij ook allemaal. Wij vinden het ook prettig als mensen om ons heen niet hoogmoedig zijn. Maar nederig zijn. Dat maakt dingen veel makkelijker. Dus praat het uit. Het derde is, laat het los. En laat ik mezelf eerst eventjes een beetje verduidelijken. Dit punt mag even niet te ver doorgevoerd worden. Alles wat ik hier noem, is zeg maar in de dagelijkse gang van zaken. In de normale conflicten. Als het betreft een mishandelingssituatie, of iets wat echt heel ver gaat en heel schadelijk is, dan is het niet de bedoeling dat je het loslaat, maar juist dat je het opengooit. En dat je mensen zoekt om daarover te praten en om dat niet binnenshuis te houden. Maar voor 99% van de gevallen is dit een hele belangrijke. Stel je voor dat het jezelf betreft. Stel je voor dat jouw onrecht is aangedaan. Dan zegt Jezus dit. Overbekend vers. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Behoeft dit nog uitleg? Nee, maar hoe doe je dit? Ik weet het niet. Dit is zo moeilijk. Dit is zulk moeilijk onderwijs van Jezus. Hoe doe je dit? Hoe ben je qua persoon sterk genoeg om dit te kunnen? Sommige mensen houden zichzelf voor de gek dat ze het doen, maar zijn eigenlijk gewoon te zwak om voor zichzelf op te komen. Het is heel goed om eerst op te groeien in kracht en in persoonlijkheid. Dat je weet, het is mijn eigen keuze om de andere wang toe te keren. Eerst sterk zijn. Eerst weten, ik kan weerstand bieden. En dan sterk genoeg zijn om het niet te doen. Wat als een ander onrecht wordt aangedaan? Nou, sommige mensen hebben dan zoiets van, ik wil die persoon helpen. En dat is ook heel mooi. Maar vaak is de beste manier, als een andere christen onrecht wordt aangedaan, vaak is de beste manier om die ander te leren om op een goede manier ermee om te gaan. Om met die ander erover te praten, om te leren om het recht los te laten. En wat als de gemeente onrecht wordt aangedaan? Wat doe je dan? Het eerste wat je zou moeten doen, is dat je het terug moet brengen naar Bijbelse proporties. Alsjeblieft. Wanneer werd Paulus kwaad? Wanneer zei Paulus, nu is het genoeg en nu houden we op. En nu grijpen we met alle macht in. Dat gebeurde toen een man met de vrouw van zijn vader begon te slapen. Dat gebeurde er toen een leider in de gemeente alle brieven van Paulus verscheurde wanneer ze binnenkwamen. En hem de toegang ontzegde. Op dat niveau, als er mensen, iedereen weer terug wilde trekken naar het judaïsme, naar het joodse geloof, iedereen moest zich weer gaan besnijden, aan de wet houden enzovoorts. In die grootheid begon Paulus te protesteren. Nu, als er iets misgaat in een gemeente en er wordt bestuur gegeven, wordt er leiding gegeven op een manier dat je denkt van, daar gaat iets niet helemaal goed of, daar maken ze een inzichtsfout. Dus altijd even goed om af te vragen, slaapt er iemand met de vrouw van zijn vader? Worden Paulus' brieven verscheurd? Worden we naar een van de ketterij afgevoerd? Op dat niveau, dan moet je echt heel stevig gaan ingrijpen. Als het niet aan de kernwaarde van de evangelie komt, als dat niet het probleem is, als de Bijbel nog gewoon open gaat enzovoorts, dan is het goed om na te denken van hoeveel mag mij dit kosten? En ik zie dat gemeenten het gewoon heel erg nodig hebben dat we opnieuw leren vertrouwen in leiders. Dat leiders ook weer, en dat zie ik nog veel erger gebeuren, dat leiders ook weer moeten leren vertrouwen te hebben in gemeenteleden. Want het werkt van 2 kanten. En dat vertrouwen, dat uiteindelijk een gezonde kerk kan uitwerken. Dat is de manier. Wij denken soms, onze kerk wordt gedefinieerd door zijn theologie. Wij hebben een rechte theologie nodig. Een zuivere theologie. Of onze kerk wordt gedefinieerd door zijn aanpak. Wij moeten een aantrekkelijke dienst hebben. Aantrekkelijke kringen hebben. Hele goede schema's maken van hoe niet-gelovigen binnen kunnen komen. En de eerste dingen kunnen leren. En steeds meer worden geholpen. Ik ben gek op die schema's. Ik kan er niks aan doen. Ik vind ze fantastisch. Theologie, ik vind het geweldig. Ik kan tot diep in de nacht doordiscussiëren over theologie. En ik denk dat hier heel veel zitten die ook dit soort liefhebberijen hebben. Maar wat definieert een gemeente? Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Liefde, warmte, vertrouwen. Dat is ons kenmerk. En zodra we dat kwijt zijn geraakt, zijn we de meest kenmerkende kwijtgeraakt. Dus hou dit vast. De gemeente is een gemeenschap. En die gemeenschap heeft soms wat organisatie nodig. De gemeente is het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus heeft soms wat theologie nodig. Maar dat is de kernzaak. Zo werkt het. Ten slotte, verwacht strijd. In Johannes Even een stukje terug. In Johannes 5, vers 20 staat: als de wereld mij vervolgd heeft, zullen ze u ook vervolgen. Nu hebben wij op zich een hele luxe positie. Hier in het Westen worden wij niet vervolgd. Maar er staat wel in de Bijbel: Jezus zei, ik word vervolgd. Dus ze zullen jullie ook vervolgen. Nou, iedereen zeg maar, in het Midden-Oosten en het noorden van Afrika en ook in bepaalde delen van Zuid-Amerika, die hebben daar geen probleem met die tekst, want die zien dat gewoon gebeuren. Hé, het is heel duidelijk, wij worden vervolgd, Jezus werd vervolgd, de tekst is uitgekomen, de tekst is overal toepasbaar. En wij hebben daar een probleem, want wij zien, wij worden niet vervolgd. Nou, volgens mij zit het zo. Volgens mij worden wij wel degelijk vervolgd. Alleen we verwachten dat de vervolging van buitenaf gaat komen. Dat andere mensen buiten de kerk ons gaan vervolgen. Nou, het is andersom. We worden van binnenuit vervolgd. Als ik kijk naar de evangelische kerk hier in Nederland en ook de reformatorische kerk, dan zie ik heel veel vervolging van christenen. Van binnenuit. Door wie werd Jezus vervolgd? Door de Romeinen? Door de heidenen? Nee, door de Joden zelf. Dus die vervolging is er wel degelijk, maar als jij merkt, ik zit hier in de kerk en ik doe bepaalde dingen en ze zijn er tegen en ik krijg weerstand en ik krijg gezeur en wat dan ook, dan moet je niet denken van, dit is een hele extreme situatie en ik moet zien dat ik eruit kom. Nee, welkom in de kerk van Christus. Welkom in de schoenen van de Heer Jezus. Sandalen, sorry. Welkom op zijn weg, op zijn pad. Welkom bij het volgen van Jezus. Dit is het. Wat had je verwacht? Je kwam de kerk binnen en iedereen beloofde je, oh, leuke diensten, het is heel gezellig en we zijn een warme gemeenschap en we gaan het prachtig maken en je groeit hier op en het zal heerlijk zijn. Onzin. Sorry, ik ben nog maar 37 en ik weet het al lang. Dat is niet waar. Jij gaat door de kerk heen, ga je soms door de hemel en soms door de hel. En als je daar niet tegen kunt en als je er niet tegen bent opgewassen, dan heb ik een teleurstelling. Het gaat niet beter worden. Jij gaat beter worden. Jij gaat sterker worden. Jij gaat steviger staan. Bij iedere keer dat er moeilijke dingen gebeuren. Bij iedere keer dat jij wordt aangevallen. Bij iedere keer dat jouw onrecht wordt aangedaan. Word jij een stevig persoon. Een onverwoestbaar persoon. Want je gaat op Jezus lijken. En dat is wat er gebeurt. Dat is de vorm van vervolging die wij hier hebben. Je kunt vluchten. Je kunt sarcastisch worden. Je kunt lekker niks meer doen. Je kunt van alles kun je verzinnen om hier tegen te gaan. Maar je kunt er ook doorheen. En zeggen, kom erop, ik ga ervoor. En weet je wat het ergste is? Je mag ook nog blij zijn erom. Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij, let op, daar komen ze, uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Komt dat bekend voor? Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Yes! Dat is het. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Komt eraan. Die beloning komt. Die zal op maat zijn. Dus de worstelingen die je hebt in een gemeente, in je huwelijk, met je collega's, met je klasgenoten, met de vrienden in je kerk, die helpen jou om uit te kijken naar de hemel en te weten, dit houdt straks op. En die helpen je om klein te worden en om te beseffen, man, doe ik dit andere mensen ook aan? Ik heb zo'n behoorlijk verweerd tegen dat plan. Heb ik toen eigenlijk vervolgd? Ik heb een plan gemaakt en ik heb mensen heb ik gepasseerd. Heb ik toen mensen vervolgd? Ik heb deze theologische stroming heb ik in de kring breed uitgemeten. En dat vond ik allemaal niet belangrijk. Heb ik toen iemand vervolgd? Dus we hebben iets uit te kijken in de hemel. Maar we hebben ook iets hier om naar uit te kijken. Wij hebben een uitzicht naar een stabiele kerk. Wij hebben een uitzicht naar een grote oogst van mensen. Galaten 6 vers 9 tot 10. Laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen we oogsten als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Hier staan zoveel parels in. Laten we niet moe worden. De primaire reactie die ik overal zeg maar in kerken tegenkom is, ik ben er zo moe van. Vaak zijn de mensen niet die actief zijn in de kerk daar moe van, maar de mensen die weerstand ontvangen in de kerk, zijn moe. Ik ben er zo moe van. Ik ben zo ongelooflijk moe van het vechten. En ik snap dat. Maar het enige wat ik kan zeggen is met Paulus, laten we niet moe worden om goed te doen. Blijf goed doen. Want het komt eraan, de oogst komt eraan. Ook hier in Vriesselo. Ook hier kun je doorstomen. Ik vind altijd zo'n prachtig mooi voorbeeld dat de Battlekerk in Drachten ongeveer 25, 30, 40 jaar geleden zo'n enorme worsteling hadden dat ze over waren met 25 mensen. En het is nu de grootste kerk van Nederland. Laten we niet moe worden. Want de oogst komt. En blijf goed dan, vooral aan de huisgenoten van het geloof. Waarom de huisgenoten? Dat zijn wij dus, hè, met z'n allen. Omdat dat het moeilijkst is. Omdat wij het dichtst op elkaar zitten. Omdat we nauwelijks privacy van elkaar hebben. Omdat we elkaar zo goed kennen. En ons zo gepakt kunnen voelen. Laten we niet ophouden om door te gaan. De kerk heeft herstel nodig. Hier in Vriesselo, overal. En die herstel, de muziek mag alvast opkomen als jullie willen. En dat herstel kan alleen maar op de manier van God. En dat is niet ophouden goed te doen. Niet ophouden te vergeven. Niet ophouden open te staan. Niet ophouden, niet sarcastisch worden, niet bitter worden. Niet de deuren dicht te gooien, niet reserveringen houden. Niet voorzichtig zijn, maar gewoon onszelf weer ten volle uit te gieten naar de gemeente toe. En ik daag jullie uit. En ik weet dat het een beetje gemeen is. Want ik weet natuurlijk wat jullie meegemaakt hebben. Wat wij meegemaakt hebben hier. Maar ik kan niet anders dan jullie daartoe uit te nodigen. Mag ik u vragen om te gaan staan? En dit gebed met mij mee te bidden. Heer, wij hebben u nodig. Want we staan voor de grootste uitdaging ooit. Heer, we hebben u nodig, want we moeten onszelf hier overwinnen, ons vlees. Maar Heer, we verheugen ons ook zo ongelooflijk op het komend jaar. Omdat we weten dat terwijl we ons hier doorheen bijten, het vlees eraf gaat en de geest erbij komt. En we weten dat we klein zijn geworden. En we weten dat terwijl wij klein worden, wij minder worden, u meer wordt. En we weten dat hoe minder als we van onszelf verwachten, hoe meer als u gaat doen. En daarom zeggen we niet tegen u, we gaan één worden. We zeggen tegen u, Heer, maak ons één. Bind ons samen.